We gaan iets lezen uit de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Hebreeën 9, ik begin bij vers 11. Maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging van de wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden of niets te doen hebben met de zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. En dan gaan we verder in hoofdstuk 10, vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen behagen gehad. Toen zeide ik: zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. In de aanhef zegt hij: slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. Doch daarna heeft hij gezegd: zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn we eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Vers 19. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water, laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven, om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Want indien wij opzettelijk zondigen nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Tot zover. U bent al vertrouwd met de termen uit de taal, uit deze brief, de taal van deze brief. Niet de makkelijkste taal. Er zijn best moeilijke uitdrukkingen in deze bijzondere brief. Een brief aan de gelovigen uit de Joodse families, aan de Hebreeën. Van wie, weten we niet precies. Waarschijnlijk Paulus, maar laat maar. Ik weet het niet. Over wie? Het gaat over de Heer Jezus in deze brief. Dat weet ik zeker. En het is een hele bijzondere brief als je de bril opzet van ik zou zo graag iets meer over de Heer Jezus willen weten. Als je die bril op hebt, dat verlangen in je hart hebt, laat ik het maar zo zeggen, want het is niet alleen het opzetten van iets, van materie, maar als het verlangen van je hart erop gericht is om iets meer over de Heer Jezus te weten te komen, dan heb je een bijzondere zegen in deze brief. Een brief die niet makkelijk is, maar het gaat altijd een beetje moeilijker worden als het gaat om de Heer Jezus. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, zijn weg is ook hoger dan onze weg. Als het over hem gaat, dan moet je niet 1, 2, 3 zeggen, dat zal wel makkelijk zijn, want dat is namelijk niet zo makkelijk. Want hij is verheven, hij is majesteit, hij is groot, hij is God zelf. Hij werd mens, heeft onder ons gewoond. Hij is en hoge priester, en offer, en huis. Het is allemaal van hem. Met andere woorden, het is helemaal niet makkelijk om te zeggen, ja, dat snap ik. De brief aan de Hebreeën is niet de makkelijkste brief, maar wel een van de mooie brieven in het Nieuwe Testament, omdat het gaat over onze heiland. Ik hoop ook dat jij dat met mij zegt, onze heiland, mijn verlosser. We kunnen namelijk heel theoretisch over deze brief praten en zeggen, dat staat daar en het gaat in hoofdstuk 10 daarover en in hoofdstuk 9 gaat het daarover. Maar als dat niet iets voor jezelf is, iets van je eigen hart en van je eigen leven is, dan gaat het je waarschijnlijk voorbij. Ik hoop dat je heel bewust kunt zeggen, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God, ik weet dat de Heer Jezus voor mijn schuld, voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. En dat ik door hem leven heb. En leven uit God is altijd eeuwig leven. Zo is dat per saldo eeuwig leven. En dat zijn prachtige dingen om te overwegen. Maar je moet het wel hebben in je hart. Bovendien is dat de enige mogelijkheid om het te snappen, om het een beetje te begrijpen. Want door het geloven in de Heer Jezus, door het leren aannemen van hem als je heiligt en als je verlosser, gaat de Heilige Geest in je wonen. En die Heilige Geest laat je bovendien zien wie de Heer Jezus is. Dus je hebt de Heilige Geest nodig. Verlicht de ogen van je hart. Heb je nodig, het licht van Gods Geest, nog een keer, heb je nodig om de dingen van God te kunnen begrijpen. Zonder dat gaat het niet. Je kunt je verstand er wel op loslaten, maar het is niet genoeg. Het zijn geestelijke dingen die met het geestelijk verstand begrepen moeten worden. En dat betekent dat er een voorwaarde verbonden is aan het begrijpen van deze dingen, en dat is de Heilige Geest moet in je hart wonen, in je leven zijn, moet van jouw lichaam zijn tempel hebben gemaakt. Het probleem van de gelovigen uit de Joodse families was als volgt, en dat zal al een aantal keren gezegd zijn, maar ik wil het opnieuw zeggen. Ze waren tot bekering gekomen, ze hadden de Heer Jezus leren kennen. En dat betekende dat ze gelijk afscheid konden nemen van hun families. Soms komt dat nog voor. Ik ontmoette vrijdag, zaterdag een meneer. Die zei, 5 jaar geleden ben ik tot bekering gekomen. En ik zei dat tegen mijn vader. En mijn vader heeft me de deur uitgezet en heeft me daarna nooit meer aangekeken. Nederland hoor, dus niet Israël, Nederland. Maar de Heer gaat door. En dan gaat ook zijn werk ook in zijn hart en in zijn leven voortzetten. Goed, dat zal ik u nu niet zeggen. Want er zijn geweldige dingen gebeurd daar. Maar ik wil helemaal zeggen, dat gebeurt. Maar dat was in Israël nog helderder. Als je gaat kiezen voor de Heer Jezus binnen Israël, dan lig je eruit, nu nog. Als je beleidt dat de Heer Jezus de Messias is, als Yeshua de Messias is, dan heb je echt een probleem. En dat was in die tijd ook zo. Ze werden onterfd, ze werden voor dood verklaard. En ze hebben inderdaad vreselijke dingen moeten meemaken. En ze werden ook vervolgd. Denkt u maar aan Saulus, die in de begintijd vervolgde en in de synagogen kwam en in de huizen kwam, zelfs in Damascus kwam, om mensen die van die weg waren, om die te arresteren, om ze te folteren. En ze werden zelfs gedood. Daarom staat in Hebreeën 10 dat ze de blijdschap van hun goederen met blijdschap hadden aanvaard. Dat ze de roof van hun goederen met blijdschap hadden aanvaard. Met andere woorden, ze werden onterfd. En als ze al niet onterfd werden, dan waren er andere wegen waardoor hun hebben en houden meegenomen werd. En ze stonden eigenlijk kaal. Armoe en moeite, dat was ongeveer wat er toen gebeurde. Gelovigen uit de Joodse families. Dat lag dus niet zo makkelijk. En ze werden op alle mogelijke manieren belaagd. Een paar jaar later kregen zij misschien wel het gevoel, weet je, wat maakt het ook uit als wij weer meegaan met onze familie naar de tempel en weer meedoen met de rituelen daar, de feesten 3 keer per jaar of andere momenten, bezoeken van synagogen, meegaan met wat er altijd is geweest. Dat is toch ook geen wereld. Als je nu uit de goot komt, uit de narigheid komt, en je moet dat loslaten, daar kun je niet nog een beetje in terugkeren. Maar dit was niet uit de goot, dit was nota bene van God zelf. Zij gingen weer verlangen naar de dagen van vroeger, naar het mee optrekken in de richting van de tempel, het meegaan. En daar sta je dan in de tempel. Dat is ongeveer wat hier geschetst wordt in deze brief. Maar je staat dan wel bij hen, samen met hen, die tegen de Heer Jezus zeiden, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat deze over ons koning is. Je gaat staan aan de kant van de Farizeeën, aan de kant van de Sadduceeën ook, aan de kant van de schriftgeleerden, aan de kant van iedereen die de Heer Jezus wegstuurden. Te lief gezegd, kruisigden, niet wilden. Als je die route gaat, zegt Hebreeën 6, dan ga je staan aan de kant van hen die de Heer Jezus kruisigden. Nou, en dat is de consequentie dat je hem opnieuw kruisigt, nog een keer kruisigt. Dat is die hele moeilijke tekst in Hebreeën 6. Maar dat moet u eigenlijk als een sleutel vasthouden. Want dan komt deze brief. Het gevaar bestond dat gelovigen, kinderen van God, leven uit God, eeuwig leven, dat die weer meegezogen werden met hun vroegere vormen, met hun vroegere tradities, weer meegingen doen in Jeruzalem, in de tempel, in de hele, alles wat daar nog bestond, want de tempel was er nog, is in het jaar 70 pas verwoest. Dat ze meegingen doen betekende eigenlijk een behoorlijke ommezwaai. En daar waarschuwt deze brief voor. Conclusie is aan het eind dan ook, laten we tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dus niet in de tempel, maar buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Wat het ook kost, wat het ook zou moeten betekenen, laten we zijn smaad dragen. Dat is de conclusie. En de brief komt dus niet zozeer als een vermaning van stelletje domoren, hoe haal je het in je hoofd en wie doet dat nu, wie doet zoiets nu. Zo komt de brief niet. De brief is heel anders en dat zal al een aantal keer gezegd zijn. De brief komt van laten we eens beginnen met neer te zetten wie hij over wie wij spreken eigenlijk is. Laten we eens eventjes behoorlijk neerzetten wie de Heer Jezus is. Hoofdstuk 1, 2, en weet je wel, dat gaat zo door. Wordt helemaal opgebouwd. En wat troffen ze dan aan in Jeruzalem, in die tempel? Nou ja, van alles. Dat was natuurlijk een hoge priester. En dat was niet onaardig, zo'n man dus een keer te ontmoeten. Met een prachtig gewaad en een gouden belletje onderaan. Of een aantal gouden belletjes onderaan zijn kleed. Die man kon je wat vragen. Daar had je wat aan. Dat zeiden de broers van je broers zeiden van, ach, je praat maar wat, maar wij hebben een hoge priester, die is tastbaar, die kun je gewoon beetpakken, die kun je een hand geven. Nou ja, dan komt het verhaal van, maar onze hoge priester. En daar in de tempel, als je daar zou zijn, daar werd geofferd. En de Bijbel komt met, maar we hebben ook een offer. Jullie hebben daar een tempel, we hebben ook een heiligdom. Het contrast is heel helder. Iedere keer wordt dat wat daar in die tempel genoten kon worden, of waar je mee bezig kon zijn, dus meegaan, jubelzangen, offeren, hoge priester aanspreken, meedoen, heiligdom, voor een deel binnenstappen, voorhof en misschien nog een stukje meer. In elk geval, van alles was daar in Jeruzalem. Ja, en dan ben je tot bekering gekomen en dan mis je dat allemaal. Je hebt geen hoge priester meer die je even kunt bellen of een e-mailtje kunt sturen. Sorry voor mijn vertaling, maar bij wijze van. Daar is gewoon niks meer. De brief aan de Hebreeën, aan de gelovigen uit de Hebreeën, vertelt dat wij wel terdege een hoge priester hebben. Dat we meer hebben dan Mozes ooit geweest is. Het begint al in hoofdstuk 3. Dat we meer hebben dan Aaron ooit geweest is. Hoofdstuk 4, maar ook in 6 en 7 en 8. Dat we meer hebben dan de tempel die er ooit in al zijn schoonheid heeft gestaan. En nu, hoofdstuk 9 en 10, dat we meer hebben dan die offers die daar ooit gebracht zijn en nu nog gebracht worden. Deze brief laat je dus het meerdere zien, het hogere zien, het mooiere zien van wat daar in Jeruzalem gevonden werd. Met andere woorden, gelovigen uit de Joodse families, jullie hoeven niet zo verlangend te zijn om daar in Jeruzalem mee te doen, want wat jullie hebben, wat jullie echt hebben, is veel meer dan zij daar hebben. Waarom verlang je dan? Nou, het oude voorbeeld is heel, heel erg bekend. En ik heb het ook vaak zo gebruikt. Als jij een oude fiets hebt en iemand zegt tegen je, je moet die fiets bij grofvuil zetten, want dat is eigenlijk geen kar meer om op te fietsen, die kun je niet meer gebruiken. Dan is dat heel aardig als iemand dat zegt. Maar als jij geen andere fiets hebt, dan denk jij, ja, dat doe ik dan toch maar niet. Want het kan wel een rammelkarretje zijn, maar het is wel een karretje, ik kan er nog wel op fietsen. Dus je gaat zoiets niet bij grofvuil plaatsen, om de simpele reden dat je geen betere hebt. Maar als iemand naar je toe komt en zegt, hier is een nieuwe fiets, splinternieuw, kijk maar, dat is mooi. Dan moet je die oude maar bij het grofvuil zetten. Dan zegt die ander, makkelijk, dat doe ik graag. Hup, gelijk bij het grofvuil. Waarom? Nou, omdat je een betere hebt. Beetje simpel voorbeeld, maar dat is wel de taal die hier gebruikt wordt. Het meerdere, het hogere, het betere, het mooiere, dat wordt neergezet. En dan ga je vanzelf zeggen, neem de wereld, inclusief de vrome wereld, neem de wereld, geef mij Jezus. Dat kan alleen maar als je hart vol is van hem, als je geniet van hem, als je ziet wie hij is, het offer. Duizenden offers zijn gebracht in het Oude Testament. En ook in de dagen dat deze gelovigen uit de Joodse families er waren, werd nog steeds geofferd in Jeruzalem. Nog steeds. En al die offers wezen heen naar. Hebben in feite, zegt de taal van de Bijbel, geen enkele zonde ooit kunnen wegnemen. Ze hebben wel een tijdelijke bedekking opgeleverd, maar iedere keer moest er weer geofferd worden. Elke dag soms. Morgenoffer, avondoffer. Op de feestdagen, de offers van Shabbat, de offers van de nieuwe maan, offers van allerlei dingen. Vrijwillige offers, noodgedwongen offers, omdat je gezondigd had, moest je een zondoffer brengen of een schuldoffer. Offers. De aantallen zijn niet te schatten. En op de grote verzoendag, een hele bijzondere dag in het Joodse denken, werden offers gebracht. En was een hoge priester bezig met het offer. Misschien kun je zeggen, dat is een beetje een versimpeling, dat de brief aan de Hebreeën een soort uitleg is, een soort parafrase is op de grote verzoendag. Ik denk dat je dan heel dicht bij de kern zit. Hoe dan ook, offers. En die offers in het Oude Testament, die waren heel divers. 5 soorten offers kun je onderscheiden. U leest Leviticus 1, 2, 3, 4, 5. En u komt erachter dat er 5 soorten offers zijn. Brandoffers, spijsoffers, vredeoffers, dankoffers. Die worden dus beide genoemd, hè? Vredeoffers, dankoffers is 1 offer. Soms wordt het een vredeoffer genoemd, soms is het een dankoffer. En dan heb je het zondoffer en dan heb je het schuldoffer. Die 5 offers zou elke gelovige vandaag uit zijn hoofd moeten kennen. Ik heb daarvoor gepleit, ik weet niet hoe vaak. Ik probeer het ook heel vaak een beetje te drammen daarover. Ik geloof dat gelovigen dit moeten kennen. Willen ze een beetje gaan snappen van het offer van de Heer Jezus, dan moeten ze in elk geval dit verschil in offer uit het Oude Testament uit hun hoofd leren. Moet je dan toch een soort hersenpan hebben die daarvoor geschikt is? Nou, ik geloof dat iedereen dit ook kan snappen. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het wel uitleggen, maar dat vergt een hele avond. Meer zelfs. En ik heb al zo vaak gezegd dat ik zelf enorm gegrepen ben door die offers. Dat heeft me tot op mijn botten geraakt. Dat is een taal van vandaag, maar dat heeft me zo diep aangesproken dat ik er hele dagen over zou willen praten met je. En al die onderdeeltjes, van vet aan de lever, vet dat de ingewanden bedekt, vet aan de nieren. U vindt het allemaal onzin dat het in de Bijbel staat. Nou, het is geen onzin. Alleen, als je er vandaag over preekt, ja, dan zeggen ze, oh ja. Nou ja, nee, ja. Nee, ik heb liever een preek over God is goed. Ja, God is goed. Dan zingen we in koor, God is goed. Maar oppervlakkigheid is troef. We komen geen millimeter verder. Geestelijke groei houdt verband met het kennen van de Heer Jezus. Met het zicht op de Heer Jezus. En niet met het aantal bijbelteksten uit je hoofd. En ook niet met het aantal liederen, staande of niet staande, handen omhoog of niet de handen omhoog, gezongen. Ik hoop dat je me goed begrijpt. Ik hou van lofprijzing, van praise. En ik wil ook graag de Heere prijzen. En je lichaam is erin betrokken, dat geloof ik stellig. Als de Joden bij de klaagmuur bidden, en dan buigen ze zo, weet je wel. En dan vraag je je af, wat doen ze gek, hè? Staan ze daar als een soort pingwin. Sorry dat ik het zo zeg. Natuurlijk heb ik de eerste keer gevraagd, waarom doen jullie dit nu? Wat is de reden daarvan? Dan krijg je een heel helder antwoord. De Bijbel zegt dat we met ons verstand moeten bidden, maar ook met onze kracht, met heel je kracht en met heel je lichaam, met heel je ziel. Nou, dat drukken we uit. Alles beweegt. Nee, echt waar, dat is de reden. En wij zitten hier, sorry hoor. Maar begrijp je het ongeveer? We moeten niet al te gauw zeggen, dit kan niet of dat kan niet. Ik hoop dat u gewoon met heel uw wezen, met heel uw bestaan, de Heere zoekt. En als u hem prijst, dat u het niet een beetje, laat ik maar zeggen, zoetsappig doet, maar dat u het met heel uw bestaan doet. Met alles wat in u is. Goed, ik wil terug. Die offers, die zijn zo geweldig belangrijk, dat ik ze wel in zou willen staan. Ik weet niet, misschien is er iemand die een injectienaald bij zich heeft, niet om te spuiten van drugs of zo, maar om deze vloeistof naar binnen te pompen. Nou, zou moeten, hè? Brandoffer is het eerste offer. Spijsoffer is het tweede. Dank- of vredeoffer is het derde. Het vierde offer dus is het zondoffer. Het vijfde offer is het schuldoffer. Je kunt het beste aan de schuldkant beginnen. Het offer van de Heer Jezus heeft jouw schuld, als je dat gelooft, heeft jouw schuld voor altijd weggedaan. Alle schulden tot en met vandaag. En als ik morgen dan zondig. Tweede offer, vanaf jouw kant geredeneerd, is het zondoffer. Heeft niet alleen jouw schuld, dat wat je schuldig was, weggedragen, maar zelfs je zondige natuur. die fabriek in je die aanzet tot zondigen. Is weg. Hij is niet alleen het schuldoffer, hij is ook het zondoffer. Alleen dat verschil zou een geweldige stuk bevrijding betekenen voor vele gelovigen in deze contraien, maar in heel de wereld. Niet alleen je schuld is weg, maar je hele natuur. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het verschil al tussen schuldoffer en zondoffer. Dat zou fantastisch zijn als dat een beetje doordrong. Nou, als je gaat zien dat je schuld vereffend is en dat je zonde weg is, de zondige natuur weg is voor God, dat je in Christus, in het offer van Christus, een nieuwe schepping bent, nou, dan ga je wel al halleluja zeggen, denk ik. Oh, u zegt het anders? Nou, zeg het dan. Alsjeblieft, zeg het. Niet voor mij, niet voor een vorm, niet voor een club, maar voor hem. Prijs hem, dank hem voor wat hij heeft gedaan, voor wie hij is. U voelt het, het derde offer is het dankoffer. Maar hoe doen we dat? Ja, en de plinkoffers mochten niet ontbreken. De wijn werd erbij gedaan. En wijn is het hart, is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Niet aan dronkenschap denken, niet aan ontsporing denken, maar aan dat denken waarvan de Heer zegt, dat is een vreugde voor mij. Er komt vreugde bij, er komt blijdschap bij. Kan toch niet anders? Verheugt u, prijs de Heer, verheugt u. Ja, maar als ik aan mijn zonden denk, gaat hij weer. Moet ik weer opnieuw beginnen? Schuld weg, zondige natuur voor God weg. Je gaat hem danken, er komt een stuk blijdschap, er komt een stuk vreugde bij. En de Heere God zegt, dat bedoel ik, nu hebben wij vrede gesloten. Daarom wordt het ook het vredeoffer genoemd. Nog twee offers, spijsoffer en brandoffer. Eigenlijk begint de Heere altijd aan de andere kant van de lijn. Ik ben nu bij ons begonnen, bij onze schuld, bij ons probleem. Maar God begint altijd aan de andere kant. Als God het over de tabernakel heeft, begint hij bij het heilige der heiligen. Dat is voor ons het laatste. Wij beginnen bij de voorhof, bij de omheining, van de buitenkant. En wij willen zo naar binnen. Maar als God begint, begint hij altijd van binnen. Dan gaat hij van binnen naar buiten. Kan ook haast niet anders. Zo is dat. Maar het brandoffer is ook een aspect van het offer. Waarschijnlijk door niemand ooit helemaal geschat. En dat is dat wat de Heer Jezus voor God gedaan heeft. Moest God dan ook verzoenen? Niks. Bij brandoffer gaat het niet om verzoening. Het zondoffer, het schuldoffer was voor God geen lieflijke reuk. Dat werd ook buiten de legerplaats verbrand. Maar het brandoffer was één compleet stuk lieflijkheid. Werd op het altaar gelegd. En het spijsoffer ook. Ik zal het anders zeggen. Dat wat God in de Heer Jezus zag voor hem. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Wat heeft de Heer daarvan gezegd? Schitterend. Schitterend. Er is één die mijn wil doet. Maar één. Zei de Heer ook. Toen hij op aarde was. Dat is hem. In wie ik mijn welbehagen heb. Niet al mijn welbehagen heb. Zo lezen we het altijd. Dan zou er dus ook nog een hele serie kunnen zijn. Waarin hij ook nog welbehagen zou hebben. Nou, het staat nergens. De ene in wie de Heer welbehagen had. Was op aarde. En God heeft, mag ik het met respect zeggen, genoten van de liefelijkheid van de Heer Jezus. De liefelijkheid van het offer. Ook in zijn wandel, in zijn leven, in zijn woorden, in zijn spreken, in zijn wonen hier. Het enige niet-bloedige offer is het spijsoffer. Dat is het leven van de Heer Jezus. Dat wat hij zei, dat wat hij deed, dat wat hij liet zien, waar hij was, weet je wel, gewoon zijn leven hier op aarde. Dat is het spijsoffer. Goed, vijf offers. U hebt ze nu. Op een rij, bandje bestellen. Met uw hoofd leren. Volgende keer ga ik overhoren. Komt niemand opdagen dan. Nou. Goed, ik ga dus niet overhoren. U krijgt geen onvoldoende. Maar ik wil zo graag helder hebben dat u zich daar eens een beetje mee bemoeit. Maar vanaf het moment dat u gaat zien het prachtige, complete van het offer, want alle aspecten van die offers, vindt u in dat ene offer terug. Het offer. En nu wordt het moeilijk, want de Heer Jezus is en hogepriester en hij is het offer. En hij is als hogepriester met zijn eigen bloed ingegaan, niet met het bloed van bokken, stieren, kalveren, niet as van jong koe, is een apart offer, het nummerie. Laat ik hem even los, want dat wordt te ingewikkeld. Maar hij is met zijn eigen bloed binnengegaan. Een eeuwige verzoening bewerkend, een eeuwige verlossing bewerkend. Stel nu eens dat u dat zou zien. Nou, u weet van de hoge priester die één keer per jaar het heilige der heiligen binnengaat met het bloed van een van die bokken. Daar sprenkelt voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel. Hij komt naar buiten, trekt zijn kleren uiteindelijk uit. Maar goed, hij zegent het volk. En die levende bok die overbleef, die wordt eigenlijk beladen met alle prut en alle ongerechtigheid, alle overtredingen en alle ongemak. Alles wat er is. En die bok die wordt door iemand die daarvoor gereed staat weggelaten in de woestijn. Nou, die bok die zegt niet, laat ik maar weer terugkeren naar de slagbank. Die denkt, wegwezen, ik kom nooit meer terug. Sorry hoor, plat. Maar dat is wel gebeurd. Die levende bok symboliseerde dat al die zonden weggedragen werden. Dat ze nooit meer terugkwamen. U ziet dat. U ziet die hoge priester. En die hoge priester heeft daarna het volk gezegend. Grote verzoendag. Yom Kippur. Prachtige dag. Schitterend moment. En u gaat blij naar huis. En volgend jaar, dan denkt u, het is weer zover. Nu moet het nog een keer. Nu zegt de Bijbel hier in dit stuk, in Hebreeën 9 en in Hebreeën 10, nee, niet elk jaar, eens voor altijd. Want dat offer, ooit gebracht, al die offers destijds gebracht, die hebben nooit één enkele zonde echt kunnen wegnemen. Dat kon alleen maar een aanduiding zijn, een soort illustratie zijn van het geweldige grote offer dat nog zou komen. En nu is dat offer er, zegt deze schrijver. En de gelovigen in Jeruzalem, die gaan elk jaar nog in de rituelen verder. Maar als je daar weer gaat staan, dan ben je van je zekerheid af. Dan heb je geen zekerheid meer dat het goed is met je. Je hebt eigenlijk niks meer. De Heer Jezus, broeders en zusters, beste vrienden, is het offer. Het grote offer. Het volmaakte offer. Zou Aaron ooit al de zonden van Israël hebben kunnen zien? Nee, nooit. Zou de Heer Jezus al jouw ongerechtigheid gezien hebben toen hij aan het kruis zijn leven gaf? Antwoord is ondubbelzinnig. Ja, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan, zegt een heel mooi danklied. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus al mijn zonden, ook de zonden die ik hoop het niet, maar misschien morgen doe, dat hij al mijn zonden voor God beleden heeft alsof het zijn zonden waren. En hij is daarvoor gaan hangen aan het kruis. En hij heeft de straf die ik absoluut verdiend had en ook gekregen zou hebben, die heeft hij willen dragen en daar heeft hij de prijs voor willen betalen. Hij heeft het allemaal willen vereffenen. Nou, als je dat ziet, dan ga je vanzelf huilen van blijdschap. Dan zeg je, Heer Jezus, ik wil u danken en ik wil u eren. Dat is nu precies wat hier eigenlijk gaat komen. De Heer Jezus is het offer, het echte offer, het complete offer, het volmaakte offer. En hij heeft het voor altijd, eens en voor altijd gedaan. Geloof je dat? Ja, als je in de narigheid zit, zul je zeggen, ja, maar. Nou, daarom komt achter hoofdstuk 10 altijd hoofdstuk 11. Dat is meestal zo, hè? Maar in hoofdstuk 11 staat, waar gaat het in hoofdstuk 11 over? Door het geloof. Hoofdstuk 12, als je nou zoveel getuigen rondom je hebt, laten we dan de wedloop lopen die voor ons ligt. Zou je nu vanavond durven zeggen tegen jezelf, dit geloof ik. Sommige twijfelaars zeggen, ja Heer, ja, ik geloof, maar kom in ongeloof te hulp. Markus 9, 25. Ik snap het. Maar doe je hem dan niet een beetje tekort? Zou je niet durven zeggen, Heer Jezus, dank u dat u voor mijn schuld, voor mijn zonde, voor mijn ongerechtigheid, dat werk als het offer aller tijden, op het altaar aller tijden, het kruis van Golgotha. U hebt alles voor mij in orde gemaakt. Alles is weg. Ik geloof. Ik was vorige week ergens, en er zei een organist, ik ga je lievelingslied spelen vanavond. Ik zei, dat mag. Toen dacht hij, maar ik heb een hele rij lievelingslieden en ik weet niet wat je bedoelt. En ik durfde hem ook eigenlijk niet zo goed te vragen van welk lievelingslied. Maar hij speelde vooraf dat prachtige, ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dat hebben we op een reis naar Israël, denk ik, 10 keer, 12 keer per dag gezongen. Iedere keer zongen we dat. En op een bepaald moment begon iedereen al bijna te janken als we dat lied weer zongen. In één voorval vergeet je nooit meer. We zongen dat in de kerk van de wonderbare spijziging. Daarbij het meer van Tiberias. En we waren net aan het zingen. Ja, ik geloof. Ja, er komt een man binnen rennen. Valt op de grond. Begint te huilen. Oh, en begint de Heer te prijzen. Ik wist ook niet wat dat was. Hij zei, ik ben een pelgrim. Ik kom uit Duitsland, ik ben te voet naar Israël gegaan. Mijn einddoel was deze kerk, want dat is een Duitse kloosterorde daar. Het is ook de Broodvermeerderingskirche, zo wordt het daar officieel genoemd. En hij valt daar op de grond als het eindpunt en hij hoort ons daar zingen. En ik denk, nu ben ik in de hemel. Zo ervoer hij dat. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat hij aan dat smadelijk huid houdt. Alles, maar dan ook alles gedaan heeft. Ik wil je niet iets opdringen. Ik wil je niet iets door de keel duwen. Dat kan ik niet, mag ik niet. Maar ik mag je wel zeggen, dank de Heere dan eens een keer. Zeg dan eens een keer, ja Heer, ik geloof dat u voor mij stierf. Dat u aan het smadelijk houdt, dat eeuwige leven mij verwierf. Het offer, het prachtige offer van de Heer Jezus. De gelovigen uit de Hebreeën kregen dus deze ontboezeming van de schrijver gewoon als een hart onder hun riem gestoken. Zo van, snap dat dan toch, pak dat dan toch, geloof dat dan toch en sta daarin. Want onmiddellijk daaraan gekoppeld ligt het tweede element. En dat vonden we in Hebreeën 9 en Hebreeën 10 vanaf vers 19. De Heer Jezus gekomen, zeggend, slachtoffers en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam toebereid. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En door die wil van God, zijn wij gereinigd, geheiligd. Zijn wij rechtens vrij van onze zonden. Maar diezelfde Heer Jezus is ook de hoge priester. En nu komt er een climax uit deze brief. De gelovigen uit de Hebreeuwse families waren dus gewend om naar de tempel te gaan, om daar de dienst mee te maken, zagen die hoge priester binnengaan en gingen afwachten. En u kent allemaal de verhalen van de Joodse overlevering, dat de hoge priester, als hij daar binnen ging op de grote verzoendag, een koord, een touw om zijn enkel had. Maar ze waren allemaal bang dat hij misschien dood zou neervallen daar, dan konden ze hem eruit trekken, want zelf naar binnen gaan zou ook de dood als gevolg gehad hebben. En ze waren misschien allemaal opgelucht dat hij weer naar buiten kwam. Ja, dat is de overlevering, maar dat schijnt echt gebeurd te zijn. En misschien heb je dat ook wel eens gelezen. Maar los daarvan, het staat niet in de Bijbel, maar neem het maar. Feit is dat de hoge priester naar binnen ging. En pas als hij naar buiten ging, kon je dus beseffen dat hij niet daar op die dorpel dood was neergevallen. Want twee zonen van Aaron waren vroeger een keer met vreemd vuur weliswaar, maar goed, in een overmoedige bui naar binnen gegaan en ze waren ook gestorven. Ze waren niet meer naar buiten gekomen. Maar stel je nu eens voor dat je dit allemaal weet, hè, dat je dit weet. Hoe loopt het af? Zou het goed gaan? En nu zegt deze brief, beste gelovigen, jullie hoeven niet naar Jeruzalem, jullie hoeven niet naar de tempel die daar is, jullie hoeven niet naar de hoge priester te kijken die daar nu nog functioneert. Misschien was dat nog Caiaphas of Annas, misschien nog wel een van die namen die we nog kennen van de veroordeling van de Heer Jezus. Maar jullie hoeven niet daar, Jullie mogen een hele andere route zien. En dat is met hem naar binnen gaan. Met hem. Maar de hoge priester mocht alleen maar één keer per jaar, en dat op de grote verzoendag, en ook niet zonder bloed, mocht maar één keer per jaar naar binnen gaan. En nu zegt u vanavond dat wij met hem. Ja, dat staat hier. Het is zo geweldig, gelovigen uit de Hebreeën, gelovigen vanavond in Barneveld, u en ik die geloven, mogen met die hoge priester naar binnen gaan. Nog preciezer, dat is het grote onderwerp van deze brief. Namelijk niet op afstand staan met alle reserves en alle misschien wel angsten, maar met hem naar binnen gaan. Samen met hem. Eén zijn met hem. Hier staat dat u en ik vrijmoedigheid hebben, zelfs volle vrijmoedigheid hebben, om in te gaan. In het heiligdom. Door het voorhangsel heen. Daar waar Dathan en Abiram gestorven waren. Die twee zonen van Aaron. Ja, daar. Wij nog verder. Nog verder, nog dichterbij, nog meer in de nabijheid van de Heere. Ja, nog verder. In het heilige der heiligen. Zou je durven? Ik heb me zo vaak afgevraagd, zou je dat durven daartoe? En toen dacht ik altijd, dat durf ik niet. Ik was best op bepaalde terreinen handje de voorste. Als het om de uitdelingen ging van spek en worst, laat ik het maar eens eenvoudig zeggen, dan stond ik niet achteraan, dan stond ik vooraan. Maar als het om deze dingen gaat, dacht ik, na u, gaat uw gang. Toch angst, hè? Toch? Want stel je voor dat er wat gebeurt of zo. Dat is een soort ingebouwde reserve, dat heb jij ook waarschijnlijk. Zou je durven, zou je in het heilige der heiligen durven komen? Ja, maar dat mag toch niet? Ja, zegt de brief aan de Hebreeën, maar de weg naar het heiligdom was nog niet open. Die was nog niet open, want zolang die oude situatie er nog is, zolang dat eerste huis nog stand houdt, dat was notabene op dat moment in Jeruzalem, ja, daar is die ingang niet. Maar jij en ik, wij geloven dat we een hoge priester over een heel ander huis hebben. Een eeuwig huis. Niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. Dus het gaat niet om een gebouw, het gaat niet om een kerk. Het gaat om een ander iets. Het gaat om de hemel zelf. Om het heilige der heiligen. Waar de troon van God is. Waar de Heere troont, waar hij woont. Waar de engelen zijn, waar de cherubijnen zijn. Waar het heilig, heilig, heilig niet van de lucht is. Daar mag je komen. Zou je durven? Als de Heer Jezus nu tegen jou zegt, vanaf, ga maar naar binnen. Wat ga je dan zeggen? Ja, nou, u bedenkt waarschijnlijk een leuk argument om te zeggen, ja, Heer, het is fantastisch hoor, maar ik moet even mijn Bijbel nog wat bestuderen, of mijn schoenen nog poetsen, maar u bedenkt iets, want u denkt, nou, ik durf niet zo goed. De Bijbel zegt dat je naar binnen mag. Maar er is nog iets, we hebben een grote priester over het huis van God. Wie is die grote priester? Nou, dat is uit deze brief volstrekt helder geworden. Dat is niemand minder dan de Heer Jezus zelf. En als hij nu zegt, steek zijn hand uit, ga je met mij mee. Stel dat de Heer Jezus nou heel persoonlijk vanavond tegen jou zegt, ga je met mij mee, zullen we naar binnen gaan. Ga je dan zeggen, ik durf niet, Heer. Met mij mee. Hij neemt je mee. Jij aan zijn hand. Naar binnen. En het voorhangsel ga ik voorbij. Is dat het gescheurde voorhangsel? Daar werd er geen discussie over. Ik geloof er niets van. Het gescheurde voorhangsel is bezongen. Daar zijn liederen over. Want de voorhangsel is gescheurd. De voorhang is gescheurd. De hemel is nu open. Nou, dat heeft niks met elkaar te maken. Sorry hoor. Niets. Het gaat hier bovendien niet om het voorhangsel van de tempel, die daar toen stond. Het gaat om het voorhangsel van de tabernakel hier. En bovendien, het voorhangsel in de tempel is gescheurd omdat God duidelijk wilde maken, daar is niets meer. Inhoudsloos is jullie hele dienst. Kapot geschud, van boven naar beneden. Ga maar naar binnen, ga maar door, gebeurt niks. Stond ook trouwens niks, was helemaal geen heilige der heiligen met een ark van het verbond, die stond er helemaal niet. Was nooit meer teruggekomen, volgens Jeremia 3. Was gewoon leeg, die achterzaal was leeg. Was helemaal niks. Er is helemaal geen voorhangsel gescheurd, in die zin. Ja, het is wel gescheurd, natuurlijk is dat gebeurd, staat in de Bijbel. Maar die is gescheurd om duidelijk te maken dat er daarachter niets meer was. En dat het niet was. Natuurlijk hebben ze dat gauw weer aan elkaar gefrutseld. Met naald en draad. Weer in orde gemaakt. Maar hier gaat het over een voorhangsel. En dat is zijn vlees. Niet het gescheurde voorhangsel. Maar het feit dat de Heer Jezus op aarde kwam. Het offer van God wilde zijn. En de hoge priester van God wilde zijn. Dat feit. Dat is het voorhangsel. En omdat hij dat deed. Omdat hij hier op aarde kwam. Omdat hij mens werd. En als mens voor een mens wilde voldoen, daarom kun je naderen. Daarom. Hij zegt, ga je mee naar binnen? Alleen al het feit dat hij dat zegt, de mens Christus Jezus, betekent dat je het voorhangsel al voorbij bent. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En wil je een grote priester over het huis van God hebben, hij zegt tegen jou, ga maar met mij mee, ga maar met mij mee. Daarom mogen we naderen. Hoe kom je dan? In het heilige der heiligen. Het offer, het volmaakte offer, het meerdere offer, de meerdere, de Heer Jezus zelf, neemt je mee naar binnen en brengt je in het heiligdom. En daar, ja, ik weet niet wat je daar gaat doen. Ik denk niet dat je begint te zeuren over je fiets die het niet doet. Sorry hoor. O Heer, het was zo koud vandaag. Of vannacht. Of morgen, het wordt het moeilijk, Heer. De buren, Heer, of, nou ja, u vult maar in. Zou je het daarover hebben? Zou je onmiddellijk in je binnenzak graaien het gebedslijstje en dan zeggen, nou, ik hier toch ben, Heer, mag ik u even praten hierover? Denk je dat het zo gaat? Ik denk het niet. Ik geloof het niet. Ik geloof dat je zo onder de indruk bent van het heiligdom, van alles wat daar met de troon van God te maken heeft, en ineens gaat snappen wat het resultaat is van het offer alle tijden, dat je in verwondering neervalt. Dat je compleet onderuit gaat. Dat je werkelijk niet meer weet wat je zeggen moet. En dat je in aanbidding neervalt. Verwondering. En je voelt op dat moment het relatieve, het geringe van al onze aardse besonjes. Het is alsof ze wegvallen. Ze zijn niet weg, maar het is wel of ze wegvallen. En ineens sta je daar, ben je daar. En die vrijmoedigheid, die moet je niet weggooien. Daar moet je behoorlijk gebruik van maken. En u zegt de Bijbel dit. De belijdenis van de hoop moet je onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofde is getrouw. Laten we op elkaar acht geven. En we moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Het is alsof dat ineens een soort afknapper wordt. Van, en je was afgelopen zondag niet eens in de kerk en misschien was je wel aan het luieren. En dan zitten honderden gelovigen met het idee van ja, ben ik daar in Italië met vakantie? Ik versta geen lor van de dienst natuurlijk, maar ja, ik ga wel, maar ik moet de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Ik heb het een beetje cru gezegd, nou zeg het dan anders, maar ik weet precies hoe het werkt. Een soort stok achter de deur, een behoorlijke stok, en je werd er nog bang van ook. Want er staat achteraan, als je moedwillig zondigt, en als je niet ging, dan was het net alsof je moedwillig zondigde. Dan bleef er ook niet eens een slachtoffer meer over. Met andere woorden, dan kreeg je helemaal de wraak van de Heere God te zien. Ik probeer het nog een keer. Ik begin nu bij het slot. De onderlinge bijeenkomst, die moet je niet verzuimen. Is dat onze dienst die om 10:00 begint op zondagochtend of 9:30? Nou, het zou kunnen. Maar is het beperkt tot de dienst van zondagochtend 9:30, 10:00? Dat is de eerste vraag die heel belangrijk is. Mijn antwoord is ondubbelzinnig. Nee. Dat zou dus betekenen dat er één keer in de week een gelegenheid voor jou was om. Dan kon je toch beter Rooms-Katholiek zijn, want die hebben tenminste elke dag een mis. Sorry hoor. Die hebben dan de dagelijkse mis. Die hebben nog een mogelijkheid. Nee, ik hoop niet dat u mij verkeerd begrijpt, maar dat snap je dan toch? Maar waarom dan maar één keer in de week dan? Waarom is er maar één keer in de week een kerkdienst? Waarom zit de hele week de kerkdeur op slot? Ja, voor een muziekrepetitie en zo is die wel open, maar. Wat zou die onderlinge bijeenkomst zijn? Dat woord komt maar twee keer voor in de Bijbel. Studenten hier weten dat exact, onmiddellijk, direct op te lepelen. Hebben bepaalde vertalingen, daar staan ook nog verwijsteksten. Het is het Griekse woord episynagoge, dat weet u ook gelijk te vertellen. En het komt maar twee keer voor in de Bijbel, namelijk in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en in Hebreeën 10 vers 25. Hier dus en in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Wat staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1? Wij bidden u dit, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus, dat is de toekomst, hè, en onze bijeenvergadering tot hem. Dat is het woord daar gebruikt. Onze vereniging met hem. Dat is een prachtige tekst voor een Maranatha-christen. Hier staat er een, als u er nog nooit een gezien hebt. Hier heb je er een. Iemand die gelooft dat de gemeente binnenkort naar de Heer Jezus gaat. Onze vereniging, onze bijeenvergadering tot hem. Een prachtige tekst. Hetzelfde woord. Onderlinge bijeenkomst. Onze bijeenvergadering tot hem. Concreet. Samen met hem in het heilige der heiligen zijn. Dat is de insteek. Onderlinge bijeenkomst, bij hem zijn. Eén keer in de week, oh heer, nee toch, dat mag toch elke dag wel? Voelt u het verschil? Niet van, elke zondag, ja, dat kun je niet missen, hè? Nee, dat moet, hè? Maar als je werkelijk beleeft wat het zeggen wil, om bij hem te zijn, om samen met hem te zijn. Oh hier, alsjeblieft, maandagmorgen ook, dinsdagmorgen ook, woensdagmorgen ook. Of 5 keer op een dag. Kan toch? Weet je, als je gaat zien dat de onderlinge bijeenkomst de bijeenkomst van ons is, zegt de Heer Jezus. Wij komen samen toch? Hij en jij? Super, hè? Hij en jij, samen. Laten we elkaar aanvuren. En dat des te meer naarmate wij de dag zien naderen. Hij komt. Het is bijna 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Onze bijeenvergadering tot hem. Maar we hebben dat nu ook, Heer Jezus. We weten wat het is. We gaan nu naar binnen. En we gaan nu in het heiligdom. In het heilige der heiligen. We gaan samen met u zijn. We gaan met u om. We hebben omgang met u. Dat is onze bijeenkomst. Onze bij de ene komen. De Heer Jezus. Ik hoop dat je het kent. Laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Is dat elkaar helpen bij het behangen, bij het verhuizen, bij weet ik veel wat ik allemaal ooit gezegd heb. Ik weet geen andere dingen te bedenken. Nog bij het computeren, al die ingewikkelde programma's. Of bij het internetten, of bij het e-mailen. Ja, je moet alles leren toch? De eerste keer dat ik een e-mailtje ging versturen, zei ik tegen mijn kleinzoon, weet je wat een e-mail is? Natuurlijk, opa. Kun je zo'n ding versturen? Jazeker. Oh. Ja. Maar is dat wat bedoeld is met elkaar aanvuren tot liefde en goede werken? Zo van elkaar helpen, een straatje schrobben, zout strooien als het glad is. Is dat het ongeveer? Boodschappen doen voor elkaar? Nee. Wat is het dan wel? Het is dat jij tegen mij zegt, daartoe ben je al in het heilige der heiligen geweest vandaag. Dat is het. Aanvuren tot liefde en tot goede werken. Dat is bedoeld. Natuurlijk is het praktisch omgaan met elkaar ook bedoeld. Nergens staat dat dat niet zou moeten. Dat moet natuurlijk. Het moet eigenlijk heel gewoon zijn dat we elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Maar in de allereerste plaats is het gericht op bij hem zijn. Ik heb heel veel studies gegeven over de tabernakel. En in dat verband ook heel vaak iets gezegd over dit. En ook wel eens een stukje uit mijn eigen leven gedeeld. Als je druk bent en van klant naar klant holt of van conferentie naar conferentie. Of ook vroeger hoor, ook toen ik helemaal niet over de Heer sprak in die zin. En maar spreekbeurten had in binnen- en buitenland. Dan weet je het op een bepaald moment niet meer. Je wordt horensdol van alles om je heen. Heb je nooit gehad dat je dan je auto aan de kant van de weg zet? Dat je dan eigenlijk denkt, Heer, ik wil even met u praten. Dan is dat moment, daar is ineens zo'n onderlinge bijeenkomst. Ik kan het nog wel heel anders zeggen. Ik heb heel vaak het toilet opgezocht om alleen te zijn met de Heer. Dan is dat, hoe raar u het ook vindt, op dat moment het heilige der heiligen. Ik wil alleen maar iets zeggen, dat het niet zit in een gebouw. Het zit hem niet in een bepaalde constructie. Het zit hem in je hart. Het heeft te maken met je verlangen om bij hem te zijn. En hoe kan dat? Door het volmaakte, door het complete, het nieuwe, het heerlijke offer van de Heer Jezus. Alleen maar daardoor. En als je dat niet wilt, als je moedwillig zondigt, ja, dan ben je niet eens een gelovige. Want dan wil je ook niet naar de hemel. Dan wil je helemaal... Dat staat hier. Maar als iemand dat nu niet wil, dan wil hij die bijeenvergadering naar hem ook niet. Dan hoef je hem helemaal niet. Er blijft dus ook niets over. Dan begrijp je ineens de enorme omslag bijna van als je moedwillig zondigt, dan blijft er niets over. Als je dit per se afwijst, dan ben je geen gelovige. Dat geloof ik dan ook niet meer. De Heere wil jou en mij meenemen naar binnen. Langs die nieuwe, langs die levende weg die hij ingewijd heeft. Gereinigd door het offerbloed van de Heer Jezus. Gereinigd door hem. En als de Joodse families dan weer teruggingen naar Jeruzalem. Nu even, hè, heel plastisch. Stel, je gaat nu weer mee. Hè, en je staat daar weer op het tempelplein. En je ziet die hoge priester binnengaan. Gaat er dan niet iets door je heen? Och, och, och. Wat een afstand. Wat jammer toch. En wij, ja, we hebben niet een gebouw. Maar we hebben wel een heiligdom. En hij neemt ons mee naar, ja, naar zijn heiligdom. Wie heeft nu het meeste? De mensen die in Jeruzalem bij die tempel stonden, of de gelovigen die misschien wel vervolgd werden en die buiten de legerplaats zijn smaad moesten gaan dragen. Wie hadden nu het meest? Dat is de taal van deze brief. En dat is een hele boeiende uitleg. Het is gewoon voor je hart, mijn broeder en zuster, om je te bemoedigen, om te zeggen, we zijn geweldig gezegend. Het offer, oh, de Heer Jezus, de priester, de Heer Jezus, het heiligdom waar hij is en daar wil hij mij brengen. Onze vereniging met hem, onze bijeenvergadering tot hem, onze onderlinge bijeenkomst, onze, dat we samen hebben, wat we samen mogen beleven. Nou, ik gun het je. En ik ben er diep van overtuigd op het moment dat jij daar binnenkomt in het heilige der heiligen en je ziet het resultaat van het werk van de Heer Jezus, het resultaat van het offer, dat je hem prijst. Dat je hem bejubelt. Of misschien in aanbidding neervalt en niks zegt, het kan ook. Maar in elk geval, je gaat hem eren, huldigen, zijn voeten kussen bij wijze van olie, nardesolie over zijn voeten uitgieten, zoals Maria dat deed. Dat is het resultaat van het offer. En het offer is niemand minder dan mijn heiland. Niet alleen mijn schuld is weg, niet alleen mijn zonden zijn vergeven. En dat wil ik tot slot zeggen. Stel, ik ben hier in Barneveld, een enorme lading schuld, en bovendien een zondige natuur. En de Heer Jezus zegt, Tato, ik heb het allemaal voor jou in orde gemaakt, het is allemaal weg. Je bent vrij van je schuld en je zondige natuur is ook voor God weggedaan. Dat wil niet zeggen dat ik niet nog een keer zondigen kan. Maar God ziet mij in Christus. Maar het is zo. Nou, pak van maat. Alsof je een miljoen gekregen hebt, hè? Toch? Er is toch iets van schuld, van zonde, van zondebesef. En als dat nu weg is, als al die zonde en al die schuld nu weg is. Gereinigd, toch? He, gelukkig, wij komen niet om. Is dat alles? Nee, zegt de Heer Jezus. Ik wil zo graag daardoor dat je nu bij mij komt, daar waar ik ben. Zullen we nu Barneveld verlaten en zullen we in het heilige der heiligen gaan kijken? Want daar hoor je. Dat is meer dan schulddelging. Dat is ook nog uitnodiging om daar te zijn waar hij zelf is. Dat is hier de taal van de Hebreeënbrief. Leg het nu eens in je hart en ga de Heere daarvoor danken. Ik wil het ook samen met je doen op dit moment. Heere God, onze Vader, we willen u danken voor het offer van de Heer Jezus. We willen u prijzen voor dat wat hij deed op het kruis van Golgotha. Voor het schitterende, volbrachte werk. Voor het prachtige van hem die uw wil wilde doen. Die al die offers heeft gezien en wist dat feitelijk die offers nooit een echte zonde zouden kunnen wegnemen. En daarom is hij gekomen, Vader. En hij wilde tot offer gemaakt worden. U hebt dat gezien en u was het ermee eens. En u dacht, dit is het. Dat is de route die we moeten gaan. En u werd verheugd. U werd geëerd daarin. En des te schrijnender wordt het als we hem zien op het kruis. En hij moet zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was om mijn schuld, Vader. Mijn prut, mijn ongerechtigheid werd op hem gelegd. En u, de heilige God, u kon niet verder met mij. Maar omdat de Heer Jezus het werk wilde doen voor mij, hebt u hem daar zo gezien. Vader, we prijzen u voor de Heer Jezus. En hij is opgestaan. Hij is nu degene die in het heiligdom is. En die ons uitnodigt om bij hem te zijn. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u prijzen voor die nieuwe en die levende weg. Ik wil u danken voor het prachtige van uw plan met mij, met ons, als we geloven in de Heer Jezus. O Vader, we prijzen u voor de komst van uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. We prijzen u voor het volbrachte werk aan het kruis. We prijzen u voor wie de Heer Jezus is. We aanbidden u, Vader, voor uw Zoon, het kostbare geschenk. En we danken u voor de route die er nu is, onze bijeenvergadering tot hem. Ons met hem zijn. Ik wil u danken dat elke gelovige dit ook elke dag kan genieten. Gelukkig is dat niet beperkt tot 1 uur per week. We zijn dankbaar voor de diensten. We zijn dankbaar voor de samenkomst. Maar het is niet beperkt tot die samenkomst. Misschien mag je zeggen dat je samen komt om samen naar binnen te gaan. Maar je mag ook individueel alleen samen zijn met hem. Vader, dank u wel daarvoor. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.